onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 100 en daarvan het eerste en vierde vers. Psalm 100, vers 1. Juich aarde, juicht al om de Heere. En het vierde, want goede tieren is de Heere. 1 en 4 van Psalm 100. Schriftlezing voor deze middag uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, het zesde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Romeinen 6, vers 1 tot en met 14. En daarna zingen wij op Psalm 119, vers 68. Uw aangezicht vertoon aan uw knecht een vriendelijk oog, een troostrijk liefde teken. Wat er verder volgt. En daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen een belijdenis van ons algemeen. Ongetwijfeld en christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. We lezen dus Romeinen 6 vers 1 tot en met 14, zingen Psalm 119 vers 68 en doen belijdenis des geloofs.
Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, omdat de genade te meerder worden? Dat zij verre, wij die de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven, door de dood in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor dat gij wel de zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus, onze Heere. Dat dan de zonde niet meer heersen in uw sterfelijke lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deze lichaams. En stel uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stel uzelf een Gode als uit de doden levend geworden zijnde, en stel uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Van u spreek met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden en wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij gaan verder lezen, gemeente, in ons troostboek, zoals de catechismus wel genoemd wordt. En aan de beurt van behandeling is zondag 26, waar de catechismus ons gaat onderwijzen over de heilige doop. Zondag 26, de vragen 69, 70 en 71. Hoe wordt gij in de heilige doop vermaand en verzekerd dat de enige offerande van Christus aan het kruis geschiet u ten goede komt? Alzo dat Christus dit uitwendig waterbad heeft ingezet en daarbij toegezegd heeft dat ik zo zekerlijk met zijn bloed en geest van de onreinheid mijner ziel, dat is van al mijn zonden, gewassen ben, als ik uitwendig met het water, hetwelk de onzuiverheid van het lichaam pleegt weg te nemen, gewassen ben. Wat is dat, met het bloed en de geest van Christus gewassen te zijn? Het is vergeving der zonden van God uit genade te hebben om des bloeds van Christus wil, hetwelk hij en zijn offeranden aan het kruis voor ons uitgestort heeft. Daarna ook door de Heilige Geest vernieuwd en tot lidmate van Christus geheiligd te zijn, opdat wij hoe langer hoe meer der zonde afsterven en in een godzalig, onstraffelijk leven wandelen zouden. Waar heeft ons Christus toegezegd dat hij ons zo zeker met zijn bloed en geest wassen wil als wij met het doopwater gewassen worden? In de inzetting van de doop, welke al zo luidt: ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Deze belofte wordt ook herhaald waar de schrift de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonde noemt. Tot zover. We zullen samen eerst de Heere gaan zoeken in ons gemeenschappelijk gebed en bidden om zijn zegen. Eeuwige, drie-enige God, ook op deze middag zoeken wij uw aangezicht voordat wij aan de prediking van het woord gaan beginnen. Onze dienst heeft al een aantal momenten gekend, heren, die van grote waarde zijn. U begon al met ons uw zegen mee te geven. En mocht in uw naam verkondigd worden dat u ons genade en vrede en barmhartigheid wilt bewijzen. En als antwoord op die toezegging mocht de gemeente ook een psalm zingen. En geef, Heere, dat dat ook als zodanig mag gedaan worden. Dat we zien hoe de psalmen die we zingen ook verband houden met datgene wat in de kerkdienst gebeurt en gezegd wordt. We hebben uw woord gelezen. Dat ontwijfelbaar getuigenis. En ook de belijdenis die daarop gegrond is. Waarin na wordt gesproken dat u ons niet alleen woorden geeft, maar ook bewijzen van uw goedwilligheid naar ons toe. Zoals we vorige keer hoorden waarom u de sacramenten heeft ingesteld. Panden, bewijzen van uw goedwillendheid. De goede God, achtgevende op onze grovigheid en zwakheid. Heren, dat hebben we vorige keer gelezen en u weet of dat nou ons getroffen heeft. Of dat we daar verbroken onder zijn geraakt. De goede God. Die rekening houdt met wie wij zijn. Onze onkunde. Onze zwakheden. Onze zonden, onze hardnekkige natuur. U hebt al zoveel gedaan, Heere, om ons ervan te overtuigen dat u geen lust hebt in de dood van de goddelozen. U laat het ons prediken, u hebt het ons voorgehouden al van kinds af aan als we eronder opgegroeid zijn. In alles wat we gehoord en meegemaakt hebben. U hebt het onderstreept door allerlei roepstemmen in ons leven. En Heere, geef toch dat wij het mogen verstaan. Goede God, tekenen van zijn goedwillendheid. Dat alleen immers kan ons hart verbreken, Heere. Dat wonder van uw langmoedigheid, van uw barmhartigheid. En dat uitgaat naar goddelozen. Met hun kinderen buiten het koninkrijk van God. Heere, geef ons daar deze middag ook onderwijs over. Zoals we hier staan of zitten, zullen veruit de meesten van ons het teken en zegel van het genadeverbond met ons meedragen. We zijn gedoopt. Al in onze kindse jaren, zonder dat wij daar weet van hadden. En Heere, nu moeten wij toch maar eerlijk belijden dat we daar zo weinig werkzaamheden mee hebben. En dat het toch heel vaak zo is waar het doopformulier ons voor waarschuwt. Dat het uit gewoonte of uit bijgelovigheid gebeurt. Heere, wilt u geven dat de prediking van deze middag vanuit onze belijdenis ons mag vermanen, ons mag onderwijzen, ons leren mag waartoe u nou deze tekenen hebt ingezet. Niet om er oppervlakkig gebruik van te maken. Niet om er geen gebruik van te maken omdat er zoveel bezwaren en belemmeringen zijn. Maar om het zoals u het hebt ingesteld te mogen gebruiken. En daarbij, Heere, hebben wij uw Heilige Geest nodig. Zonder die Geest dan, zo hebben we ook vanochtend gezegd, blijft uw woord een gesloten boek. Verstaan we niet de dingen die des Geestes God zijn? Zal het hoogstens een historisch geloof met zich meebrengen? Hoogstens een godsdienstig gebruik? Maar ons leven verandert niet, ons leven vernieuwt zich niet. En we reizen nog als onbekeerde mensen naar de eeuwigheid. En het zal straks tegen ons getuigen. Heere, doe ons ontwaken uit die lauwheid, uit die doodslaap, als dat nog nodig is. Doe ons ook ontwaken uit dodigheid, als we al door dat woord levend gemaakt zijn. Als we verachterd zijn in de genade. Wilt u het alles weer nieuw maken en een verse en levende weg onder onze voeten leggen in het bloed van de gekruisigde? Heere, wilt u dan in de prediking meekomen? En geef, Heere, dat we mogen bemerken dat u het woord maakt tot wat ze moet zijn, en kracht Gods tot zaligheid en ieder die gelooft. Heere, schenk ons dat geloof en vermeerder ons dat geloof dat een gave van u is, dat alleen ontvangen kan worden. Maak ons verlegen om dat geloof, om de beoefening daarvan, van dat hartelijke vertrouwen, dat onze zonden alleen maar om het bloed van Christus wil uit genade vergeven zijn. Zend uw licht en uw waarheid dat die ons leiden. En doe dat overal, Heere, waar dat woord verkondigd wordt. We bidden voor al uw knechten die gij geroepen hebt en uitgezonden hebt. In de prediking, in het lezen van een predikatie, in de evangelisatie, in de zending. Gedenk aan alle predikanten in de actieve dienst. Gedenk aan de studenten die een stichtelijk woord mogen spreken. Gedenk ook, Heere, aan onze oudere predikanten, de emeriti, die dan geen eigen gemeente meer hebben, maar in veel gevallen toch nog ook uw woord mogen verkondigen. Ook tot onze gemeente zijn er een aantal die daartoe behoren. Dominee Boyten en dominee Kiviet. En ook onze broeder Bor. Wilt u ze gedenken, Heere, als ze ook vandaag dat woord mogen verkondigen, waar het ook is. Stel u ze nog tot zegen, Heere. En ook onze oude predikant, dominee Tanus, dragen we nu de Heere op. Is een hoge leeftijd. Geef hem ook de kracht en de gezondheid, zodat hij binnenkort weer eens mag voorgaan in zijn geliefde oudgemeente. En geef zo, Heere, dat ook bij het vallen van de avond van het leven ze groen en fris mogen zijn om te verkondigen dat u recht bent. Uw deugden hoog te houden. Te verkondigen dat u goed bent voor slechte mensen in het bloed van Christus. Heere, wilt u uw koninkrijk zo uitbreiden, uw koninkrijk bouwen. Laat uw woord zijn loop mogen hebben naar uw belofte. Dat u dat nooit ledig tot u zult laten wederkeren, maar dat u ermee doet wat u behaagt. Dat u het voorspoedig maakt in hetgeen waartoe gij het zendt. Gedenk ook aan de evangelieverkondiging onder uw oude bondsvolk Israël. Dat volk dat nog onder een deksel leeft, dat ook de schriften onder een deksel leest. Dat wel een ijver tot God heeft, maar zonder verstand. Heere, wilt u geven dat er een omkering mag zijn. Dat de blindheid wordt weggenomen. Dat de Christus der schriften zich zal openbaren, ook aan dat aan de beminden om der vaderen wil. We bidden u ook voor de kerk die vervolgd wordt. Die vanwege het geloof in u, Heer Jezus Christus, verdrukking en lijden moet meemaken. Ontfermt u zich over hen, Heere, geef hen kracht om te staan. En om u niet te verloochenen voor de mensen. We bidden u, Heere, voor de kerk ook die in oorlogsgebieden leeft. In de Oekraïne, in Rusland. Op plaatsen waar terreurgroepen bloed en verderf zaaien. Heere, schenk ook daar uw kracht en uw genade. En dat ze het van u, de Heere, mogen verwachten. Wees met deze wereld, Heere, ook daar juist waar oorlogsgebieden zijn. Oekraïne en Rusland, de strijd duurt maar voort. En wat worden er dreigende woorden gesproken. Heere, wilt u al die dreiging en al dat geweld toch een halt toeroepen. De oorlog doen ophouden. En de wapens aan stukken breken. En laat het woord van vrede en van gerechtigheid toch rondgaan, ook daar in die landen. We bidden u voor onze overheden. We bidden u voor ons koningshuis. Voor allen die over ons gesteld zijn. Heere, dat wij als kerken een stil en gerust leven onder hem mogen leiden. In de gelegenheid gesteld mogen worden om uw woord onverkort te mogen blijven prediken. Om onze kinderen te mogen opvoeden. Ook bij schrift en belijdenis. Schenkt u daartoe uw genade ook aan de scholen die op die basis onze kinderen mogen onderwijzen. Wees u met het onderwijzend personeel, wees u met de besturen, met de directies. Wees u met de kinderen en de jongeren die onderwezen worden. Laten het planthoven mogen zijn, Heren, van uw koninkrijk. En laat de school, kerk en gezin een heilige drie-eenheid mogen zijn, waarin u wilt werken en wonen. Heren, wilt u ons zo nabij zijn. In alle omstandigheden van het leven. Maatschappelijk, persoonlijk en ook kerkelijk. Heren, wat zijn er zorgen op allerlei terreinen. Ook in onze eigen kerken. Waar zoveel zich door wereldse geesten en ideologieën laten leiden. En zaken die tegen uw woord indruisen, de kerk binnendragen. O Heren, geef toch een ontwaken. Denk aan uw volk door u van ouds verkregen. Denk aan uw trouw. Denk aan uw verbond. En geef, Heere, dat we terug mogen keren naar de schriften. Naar de beginselen ook van de afscheiding en de reformatie. Die u hebt gewerkt en hebt gegeven. Bekeer ons, Heere, zo zullen we bekeerd zijn. En heilig ons in onze gebeden, in onze werken, in ons doen, in ons nalaten, in ons spreken en luisteren. En hoor ons gebed uit genade alleen. En om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 105. Het vierde, vijfde en zesde vers. 105 vers 4. Gij volk, uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten. En het vijfde, God zal zijn waarheid nimmer krenken. En het zesde, al wat hij Isaac heeft gezworen. 4, 5 en 6 van Psalm 105. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven.
Thank you.
het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij op Psalm 51, het vierde vers. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn en genezen. Dat is het vierde van Psalm 51, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jonge mensen, ik heb een eenvoudige vraag. En die stel ik aan u en aan jullie en ook aan mezelf. Hoe vaak per dag bent u met uw doop bezig? Hoe vaak per week denk je aan het feit dat je gedoopt bent? Hoe vaak per maand? Hoe vaak per jaar ben je er werkzaam mee? Is het niet in de meeste gevallen zo, althans als ik naar mezelf kijk, dat er maar heel bekaaid soms afkomt? Dat er weinig of niet over de heilige doop nagedacht wordt, wat er ooit in de beginfase van ons leven gebeurd is? Dat de drie enige God zijn naam uitsprak tegelijkertijd met onze naam. Hoe vaak zijn we er werkzaam mee? En dan moeten we nog even in gedachten houden, gemeente, wat ik vorige keer genoemd heb uit artikel 33 van de Nederlandse geloofbelijdenis, dat Guido de Breda zegt dat de sacramenten, waarvan de doper dus ook één is, bewijzen, panden zijn van Gods goedwillendheid te ons waard. He, zo staat het in artikel 33. De goede God, achtgevende op onze grovigheid en zwakheid, heeft de sacramenten gegeven, ook de doop, als een pand, als een teken, als een bewijs van zijn goedwillendheid. Dat hij het goed met ons voor heeft. Een bewijs dat hij onze dood niet zoekt, maar ons leven. Nou, nog eens de vraag, gemeente, hoe vaak zijn we daar nou mee werkzaam? En hoe zouden de heren dat nou vinden, als dat niet zo is? Nou, even een voorbeeld uit het praktische leven. Er gaat een militair voor 6 maanden naar Afghanistan. En die geeft aan zijn vriendin of aan zijn verloofde een ring. Een ring waarin hij zijn liefde en zijn trouw aan haar mee wil bewijzen. En dan komt hij na 6 maanden terug en dan ziet hij dat ze die ring helemaal niet draagt. En als hij dan vraagt, waar is die ring die ik jou gegeven heb? En als ze dan zeggen moet, ach ja, dat is ook waar. Ik weet eigenlijk niet waar ik hem gelegd heb. Wat zou die soldaat daarvan vinden? Wat zou de Heere ervan vinden, gemeente, als wij niet of nauwelijks met dat teken van zijn goedheid bezig zijn? Of, nou koppel ik daar een andere vraag aan vast, als hij ziet dat er zoveel onderscheid gemaakt wordt tussen het teken van de doop en van het avondmaal. In veel gevallen is het zo, denk ik, gemeente, dat de heilige doop bijna als vanzelfsprekend wordt gebruikt. Maar dat dezelfde mensen die als vanzelfsprekend de doop wel gebruiken, bijna als vanzelfsprekend het avondmaal niet gebruiken. En ook pleit ik het beslist niet voor, gemeente, om met hetzelfde automatisme het avondmaal te gaan gebruiken zoals bij de doop. Maar er is toch wel een onbijbels onderscheid of tegenstelling tussen het gebruik van die twee sacramenten, ook bij degene die genade kennen. En Gods kinderen, de ware gelovigen, die kennis hebben aan het bloed van Christus, We zijn vaak veel meer bezig, worstelen veel meer met dat tweede teken, het heilige avondmaal, als dat ze dat doen met het eerste teken, met de heilige doop. Een onderscheid tussen doop en tussen avondmaal. Onterecht, gemeente. Zeker als we dat zien in het licht van de Nederlandse geloofsbelijdenis. De goede God geeft ons panden, tekenen van zijn goedwillendheid te onswaard. En als we daar dan niet werkzaam mee zijn. Daarom is het goed ook aan de hand van onze belijdenis om nog eens een aantal dingen aan de hand van de catechismus na te gaan wat de schrift nou over dit teken zegt. De heilige doop. We krijgen dus catechetisch dooponderwijs en dan heb ik daar drie woorden uit deze zondag onderstreept. Allereerst het woord vermaning. Hoe wordt gij in de heilige doop vermaand? Dus dooponderwijs over vermaning. Dan dooponderwijs over vernieuwing. Dat komt ook in dat antwoord aan de orde. De vernieuwing in antwoord 70, daarna ook door de Heilige Geest vernieuwd en tot lidmate van Christus geheiligd te zijn. En ten derde het woord verzekering. Dat staat in eigenlijk alle drie de vragen en antwoorden. Hoe wordt gij in de heilige doop vermaand en verzekerd? Of vraag 71, waar heeft ons Christus toegezegd dat hij ons zo zekerlijk... Dat zijn drie woorden, beginnen alle drie met een V. Catechetisch dooponderwijs over vermaning, vernieuwing en verzekering. Allereerst dus vermaning. En dan moeten we dat woord vermaning opvatten in de oud-Nederlandse betekenis van dat woord. Want als wij nu het woordje vermanen gebruiken, doen we niet heel veel meer, denk ik. Het klinkt toch een beetje ouderwets. Maar vermanen, dat klinkt toch een beetje streng. Dat klinkt een beetje bestraffend, toch? Als je vermaand wordt. Maar dat is niet de oorspronkelijke betekenis van dit woord. Vermanen, zoals de catechismus dat hier gebruikt, dat wil zeggen onderwijzen. Wel met een zekere klem. Daar zit wel een bepaalde druk achter. Vermanen, het is niet vrijblijvend, vermanen heeft wel iets dringends in zich, maar het is in de oud-Nederlandse betekenis van het woord onderwijzen. Dus dan staat er in zondag 26, hoe wordt gij in de heilige doop onderwezen? Dat de enige offerande van Christus aan het kruis geschiet u ten goede komt. En dat sluit aan bij waar we de vorige keer mee geëindigd zijn, in zondag 25... in vraag 66, waarin uitgelegd wordt, wat zijn dan sacramenten? Dat zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen, opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geven. Het gaat om het verstaan van die dingen. God onderwijst ons. Hij vermaant in de doop. Hij geeft bij het woord een zichtbaar tekenen. Dat heeft de Heere altijd gedaan. In het Oude Testament waren er vele tekenen, vele beelden en symbolen. Nou, een van die symbolen, een van die sacramenten beter gezegd, die komt terug in de heilige doop. En dat is het teken van de besnijdenis. Dat heeft de Heere gegeven aan zijn oude bondsvolk Israël. En ons doopformulier wijst erop dat de doop, de heilige doop, ook de kinderdoop, in de plaats gekomen is van die besnijdenis. Paulus maakt het heel duidelijk in de Colossenzenbrief, in hoofdstuk 2, het 11e vers. Daar zegt hij, in welken, daar bedoelt hij Christus, u bent in Christus besneden. met een besnijdenis zonder handen. Want ge zijt met hem begraven in de doop. En op grond daarvan hebben onze oude theologen gezien dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Omdat de doop genoemd wordt een besnijdenis zonder handen. Dat bloedige teken van de besnijdenis, dat is vervangen door het onbloedige teken van de heilige doop. En zowel de besnijdenis als de doop vertellen ons dezelfde dingen. De catechismus noemt het niet, maar ik wil het toch uitdrukkelijk erbij zetten, waar de doop dan in de allereerste plaats op wijst. In correspondentie dus met wat de besnijdenis ook ons wilde leren. Namelijk dat de doop een teken is van afzondering. Dat kunnen we in de catechismus niet vinden. Maar het is op grond van de schriften wel zo te belijden. He, zoals de besnijdenis ook een teken was van afzondering. De heidenen, die werden onbesnedenen genoemd. Die hoorden niet bij het bondsvolk. En denk maar hoe David sprak, met afschuw sprak over Goliath. Hoe die onbesneden Filistijn, zo zegt hij, de God van de slagorden Israëls hoonde. De onbesneden heiden. De besnijdenis wees op afzondering. Dat God zich een volk had afgezonderd, dat droeg het teken daarvan. Dat eigende hij zich toe, dat volk, en dat moest leven naar zijn wil. In afzondering van de heidenen. Nou, dat is het eerste wat de heilige doop ons ook wil leren. In de plaats van de besnijdenis. Al die tekenen uit het Oude Testament, die met bloed gepaard gingen, de offers, maar ook dus de besnijdenis, die werden in de Heer Jezus Christus vervuld. Toen het bloed van het Lam van God had gevloeid, mocht en hoefde er ook geen enkel druppel bloed meer te vloeien, niet van dieren, maar ook niet van mensen. Maar God wilde wel datzelfde, diezelfde gedachte aan een teken verbinden, de afzondering. Door middel van de heilige doop zegt de Heere: je hoort bij mij. Jongens en meisjes, als jullie een boek hebben, dan schrijf je daar je naam in. Dat boek, dat is van jou, en als bewijs daarvan schrijf je daar je naam in. Nou heeft de Heere zijn naam op jullie voorhoofd geschreven. Want je bent zijn eigendom. Je behoort hem toe. En in verbondsmatige zin zegt de Heere van het oude Israël, maar ook van het nieuwtestamentische volk: het zijn mijn kinderen. Ik heb er recht op. Ik leg er beslag op. Ik schrijf mijn naam op hun voorhoofd ten teken dat ze mijn eigendom zijn. In verbondsmatige zin. En daarbij geeft hij beloften. Zoals het formulier, het doopformulier ons laat zien. Maar ook plichten legt hij op. En God geeft ons dat teken ten afzondering. En hij zegt: je hoort bij mij. Ja, zegt een jongen of een meisje, maar daar heb ik niet om gevraagd. Ik heb er niet voor gekozen om gedoopt te worden. Nee, dat is ook zo. Zeker in het geval van de kinderdoop ligt het niet aan onze keus. Is het niet gebeurd op ons initiatief? Trouwens, je zou kunnen zeggen: dat hebben mijn vader en moeder gewild. Die hebben mij aangegeven en daardoor ben ik gedoopt. Maar ook zij hadden geen keus. In dat opzicht is doopaangifte ook niet een juiste woord, zou ik willen zeggen. Al begrijpen we de gedachte wel. Alsof die ouders aankomen geven, alsof die ouders de keuze maken. Als wij het doopformulier goed lezen, gemeente, dan lezen we dat de eerste vraag waarop die ouders een antwoord geven deze is. Hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, aan allerhande ellendigheid, aan de verdoemenis zelfs zijn onderworpen, of gij niet bekend, beleid, dat ze in Christus geheiligd zijn, daar hebt u dat, die gedachte van de afzondering, apart gezet. En dat ze daarom gedoopt moeten worden, nee, moeten wezen. Ze moeten gedoopt zijn. Daar hebben ook die ouders geen keuze in. Daar ligt een heilige verplichting. God heeft ze kinderen gegeven onder de koepel van zijn genadeverbond. Hij strekt er zijn handen naar uit en hij eist, hij wil dat die kinderen ook gedoopt worden en gedoopt zijn. Dat is zijn keuze geweest. En waarom doet God dat nou? Waarom wil hij nou dat ook de kinderen, we hopen daar natuurlijk een andere keer dieper op in te gaan, waarom ook kinderen gedoopt moeten worden. Maar waarom heeft de Heer dat nou in jouw geval gedaan? En in uw geval, dat je als babytje de kerk bent binnengedragen, dat je gedoopt bent. God laat daarin duidelijk zien dat hij het goede met ons voor heeft, zo zei Guido de Bre. Een pand van zijn goedwillendheid te ons waard. Hij zoekt met andere woorden onze zaligheid. Hij zoekt niet ons verderf. Maar hij geeft een teken van zijn goedheid, van zijn welwillendheid. De Heer wilde niet dat jij bij een moslimgezin geboren werd. Je bent niet bij boeddhisten grootgebracht. Je bent grootgebracht bij de waarheid van de levende God. En dat is al een vorm van verkiezing, zo zei Calvijn. Niet de verkiezing nog tot zaligheid, maar wel die afzondering van de heidenen. Zo hebben we dat net gezongen uit Psalm 105. Gij volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten hebt genoten. Of die andere psalm. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. En dan kun je er allerlei gedachten over hebben, gemeente, ik weet het. Maar concentreer je nou eens op dat teken, dat pand, dat onderpand van de goedwillendheid. God heeft het beste met jou voor. God heeft het beste met u voor, met mij voor. In de doop zegt hij, ik wil niet dat je sterft. Ik wil niet dat je eeuwig omkomt. En als een bewijs daarvan geef ik je dat teken. Een teken van afzondering. Je behoort mij toe, zo zegt de Heer. Maar, en dan komen we natuurlijk bij de catechismus. Het is vooral ook een teken van vergeving of van verzoening. De verzoening door het bloed van het kruis. Daar gaat het over in antwoord 69 al zo. Dat Christus dit uitwendig waterbad heeft ingezet en daarbij toegezegd heeft dat ik zo zeker met zijn bloed en geest van de onreinheid van mijn ziel, dat is van mijn zonde, gewassen ben. Verzoening. Dat is naast de afzondering het tweede, en wat de catechismus als het voornaamste aanwijst, wat in dit teken naar voren komt. En dan zien we ook gelijkertijd ook het verband met dat teken zelf, het water wat de Heere dan gebruikt. De catechismus zegt, net zoals ik mijn vuile lichaam met water was, zo wast het bloed van Jezus Christus mijn zonden af. Het water is een reinigingsmiddel. Dat gebruiken we als we vieze handen hebben, jongens en meisjes. Je hebt buiten gespeeld en je moet gaan eten. Wat doe je dan? Dan ga je naar de kraan. Dan was je je handen. Dat water, dat wast je handen schoon. Maar nu hebben we niet alleen vuile handen, maar dan hebben we ook nog een vuil hart. Een vuile ziel, een ziel die zwart is van de zonde. En hoe kan dat nou weer schoon worden? Hoe kunnen je zonden vergeven worden? Hoe kan je schuld verzoend worden? Nou, daar heeft de wereld geen antwoord op. Die heeft wel allerlei reinigingsmiddelen uitgevonden, waardoor de was nog schoner wordt. Maar hoe je van je zonden afkomt, daar heeft de wereld geen antwoord op. Dat zegt Jeremia al. Al waste je met water en al gebruik je veel zeep en salpeter, dan nog is uw ongerechtigheid voor mij. Geen enkel menselijk reinigingsmiddel is in staat om onze zonden af te wassen. Dat kan alleen, zo zegt de catechismus, zo zegt het teken van de heilige doop, het bloed van Jezus Christus doen. Dan ziet u de lijn van dat water naar het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, zo lezen we in 1 Johannes 1, reinigt ons van alle zonden. En de doop wijst dus allereerst op het feit dat het noodzakelijk is dat we dus gewassen worden in het bloed van Christus. Het wijst ons aan dat we vuil zijn. Dat onze ziel verdorven is. Dat we vol van ongerechtigheid zitten. En daarom begint het doopformulier heel terecht met te zeggen: wij met onze kinderen zijn in zonden ontvangen en geboren. Kunnen in het Rijk van God niet komen tenzij wij van nieuws wederom geboren worden. We zijn vuil, door de zonde vervuild. En gemeente, als de Heilige Geest ons daaraan ontdekt, als we daarvan langzaam maar zeker of plotseling van overtuigd raken, als dat nou een echo in onze ziel veroorzaakt, als we het daar nou mee eens beginnen te worden, in zonden ontvangen, in ongerechtigheid geboren, melaats, vuil van de hoofdschetel af tot de voetzool toe, dan worden we in de doop vermaand, onderwezen, dat het bloed van Jezus Christus ons reinigt van alle zonden. En wat wordt het een wonder, gemeente, juist voor die ontdekte zondaren, die maar aan het poetsen zijn geweest, die met alle middelen die ze hadden geprobeerd hebben om die zonden uit te bannen, zonden weg te wassen en zonden af te poetsen, maar die de vlekken alleen maar groter zien worden. Dat gaat vaak zo. Als je niet het juiste reinigingsmiddel gebruikt, en je gaat aan het poetsen, dan wordt een vlek alleen maar groter en het wordt nog veel erger dan het was. En daarom wordt dat bloed ook aangewezen. Dat enige middel dat God gegeven heeft om de zonden af te wassen. Dat wordt in de prediking verkondigd. Dat wordt ook in het sacrament getoond. En daar, zo zegt onze belijdenis op grond van de schrift, en daar moeten we nou werkzaam mee zijn. En er komt weer opnieuw de vraag, gemeente, die ik aan het begin stelde: hoe vaak zijn wij nou met dat teken bezig? Hoe vaak hebben we nou werkzaamheden ook met de heilige doop? Jongens en meisjes, hoe vaak kijk jij naar je voorhoofd? Dat doe je natuurlijk dagelijks in de spiegel met allerlei redenen. Maar heb je nou zo eens al naar je voorhoofd gekeken? Met daarbij de gedachte, daar is ooit, 10 jaar geleden, 25 jaar geleden, nog langer geleden, dat water aangebracht. Daar heeft toen die en die dominee de woorden bij uitgesproken. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Heb je zo wel eens naar je voorhoofd gekeken? Dat water is natuurlijk al lang al opgedroogd. Dat zit er niet meer aan. Maar dat teken, dat staat er nog. De naam van de drie-enige God kan nooit worden afgewist. Een teken van de goedwillendheid van God voor ons. Daar heeft God gezegd, je bent een zondaar. Je bent een goddeloze. Je bent aan de verdoemenis onderworpen. Maar ik heb er geen lust in. Ik heb lust in je leven. Ik heb lust in je bekering. En zo wijst hij met dat teken op het evangelie van de Heer Jezus Christus. En als we daar nou eens werkzaamheden mee hebben. Met dat onderwijs uit de doop. Inderdaad dat we vuil zijn. Van binnen en van buiten. Vol van ongerechtigheid. Vol van vuilheid. De zonden die ons besmetten. De zonden die ons vies maken. En dat wij geen middelen hebben om die vuilheid weg te nemen. En die zonde kwijt te raken. Heb u het er wel eens moeilijk mee, gemeente? Bekruipt die moedeloosheid je nou wel eens? Dat je denkt wat ik ook doe. En hoe ik het ook probeer. En hoe mijn voornemens ook zijn, maar ik kan alleen maar zondigen. Er hoeft maar iets te gebeuren of ik struikel weer. In mijn gedachten, in mijn woorden, in de dingen die ik doe of niet doe. De zonde kleeft mij altijd aan. Zoals teer aan mijn huid kleeft en ik krijg het er niet van af. En hoe kom je daar nou van los? Hoe kan nou die onrust door die zonde worden weggenomen? Het doopwater vertelt ons, op grond van de schriften, dat kan nou alleen door het bloed van de Heer Jezus Christus. En om daar nou niet alleen onderwezen in te worden, maar daarom ook werkzaamheden mee te krijgen. Dat je je laat onderwijzen. Dat de heilige doop je wijst op dat enige reinigingsmiddel. Dat geschikt is om je zonde weg te nemen, om je schuld te betalen, om rust te geven in je hart, om vrede te krijgen met God. Daar laat het waarachtige geestelijke leven zich in kennen. Dat is en blijft een onrustig bestaan. Met alle veranderingen en vernieuwingen die er in het leven kunnen zijn. Met alle toeknikjes van de Heere daarbij besloten. Maar dat ware geestelijke leven dat toont zich in de schreeuw om Christus. In de schreeuw om dat bloed. Geef mij Jezus. Of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Dan komt er in die waarachtige ontdekking aan de zonde, gemeente, een verborgen betrekking op de Heer Jezus Christus. En zoals we dat vanochtend gezien hebben, dat kan zijn op een onbekende Christus. Om een Christus die zich verborgen houdt. Met alle oorzaken en motivaties van dien, waarom hij dat doet. We hebben daar vanochtend bij stilgestaan. Dat Jozef zich verborg, zich onbekend hield voor zijn broeders. Want ze moesten eerst ontdekt worden aan in zichzelf, aan hun zonde. Ze moesten eerst in de schuld komen. Er moest plaats komen voor die verlosser. En toch lag er die verborgen trekking. Vanwege datgene wat Jozef te bieden had. Zo kan er die verborgen betrekking liggen op God, op zijn woord. Dat je daar naartoe getrokken wordt. In dat mengsel tussen hoop en vrees, zoals dat vanochtend werd genoemd. De aanklachten in je hart. Door de wet, door de duivel. De wetenschap. Dat je sterven moet en dat je niet sterven kunt. De brede weg die brandt onder je voeten. De stad verderf die je ontvlucht. Maar waar naartoe? Dan is er iets van die hoop. gegrond ook op de goedheid van God. En daar is nou de doop ook een teken van, gemeente, waar bestreden en bekommerde zielen mee werkzaam dienen te zijn. Ik denk dat het juist door het oppervlakkig gebruik van de heilige doop, juist omdat mensen zeggen, ja, maar je bent toch gedoopt en God heeft het toch beloofd, en een oppervlakkig gebruik daarvan, dat het juist in onze gereformeerde gezind in de rechterflank ertoe heeft geleid dat we de doop maar een beetje zijn gaan bagatelliseren. Dat we dat oppervlakkig vinden, als je daarop leunt en als je daarop steunt en als je daarop pleit. Maar het is een bewijs van Gods goedwillendheid. Juist arme zielen, zondaren, die zullen daar toch naartoe moeten gaan. En daar de hoop uit moeten putten. Dat God, die tot hem komt, niet zal uitwerpen. En dat bloed van de Heer Jezus Christus, dat is door de hemel uitgeroepen als het enige middel dat ons reinigt van alle zonden. Dat zijn de dingen die ons in de doop worden, hoe staat het er, gegeven. Ja, dat zeggen sommige mensen wel, die worden gegeven in de doop. Hè? De vergeving van zonde, de vernieuwing van het leven. God geeft dat, je bent toch gedoopt. Alsof met de doop ook de vergeving van zonde meekomt. Dat verbondsautomatisme, maar dat wordt hier zo niet gezegd. Het wordt hier gezegd in antwoord 69. Alzo dat Christus in dit uitwendig waterbad ingezet en daarbij toegezegd heeft. Toegezegd. Dat wil zeggen een belofte gegeven heeft. In de vorm van een toezegging. En dat is wat anders dan een voorzegging. Ook in onze gezinde gemeente wordt er wel eens de verkeerde gedachte geopperd dat een belofte een voorzegging is. De belofte van de doop een voorzegging die altijd wordt uitgevoerd, die altijd wordt vervuld. Maar zo is het niet. De catechismus gebruikt niet voor niks het woordje toezegging. En we hebben het gezongen uit Psalm 105, aan gans Israël toegezegd. En een toezegging, dat wacht op toe-eigening. Een toezegging vraagt om geloof. En als er geen geloof is, dan is die toezegging, dan is die belofte wel waar, maar die zal dan niet in vervulling gaan. En jongens en meisjes, je kunt voor een etalage staan, zo heb ik onlangs nog een keer gezegd, speelgoedwinkel, en je ziet al die mooie dingen liggen, maar je kan er niet bij. En zo wordt er in de doop ook allerlei mooie dingen uitgestald, vergeving van zonde, vernieuwing, het eeuwige leven. Maar hoe kom je daar nou aan? Niet anders dan door het geloof. En dan zijn er ook weer mensen die daar weer heel oppervlakkig mee omgaan. Die zeggen, nou dan geloof je dat toch? God vraagt dat toch? Geloof nou, ik geloof dat. Ja, maar het gaat niet om een geloof dat wij kunnen produceren. Maar het gaat om het waarachtige geloof. Het zaligmakend geloof. En dat is een gave van God. Gewerkt door de Heilige Geest, zo hebben we een vorige keer vanuit de catechismus gehoord. Dat is een geloof dat we alleen in de weg van het gebed kunnen krijgen. Schenk en vermeerder gij ons het geloof. En daarom hebben wij niet alleen het bloed van Christus nodig, maar ook de geest van Christus, zo zegt de catechismus. En dan haast ik mij ook om naar het tweede punt te gaan, naar de vernieuwing. Dat wordt ook gebruikt in deze catechismus zondag. Niet alleen dat er over vermaning gaat, niet alleen over de verzoening, maar ook over vernieuwing. In het tweede gedeelte van antwoord 70, daarna ook, dat door de Heilige Geest vernieuwd en tot lidmate van Christus geheiligd te zijn, opdat wij hoe langer hoe meer der zonde afsterven en in een godzalig, onstraffelijk leven wandelen. De doop spreekt dus allereerst van verzoening, van vergeving of, zo u wilt, van rechtvaardiging. Hoe ik rechtvaardig voor God ben. Hoe ik vergeving van zonde kan ontvangen. Hoe ik verzoend kan worden met God. Dat is door het bloed van Jezus Christus. Door het bloed van Christus. Maar dan gaat het ook over de geest van Christus. En dan gaat het over vernieuwing, over heiligmaking. Nou, als je nou gerechtvaardigd bent, als je nou vergeving hebt ontvangen van zonde, als je verzoend bent met God, zou dan de heiligmaking makkelijker gaan? Nou, ik las ergens gemeente van een dominee die zei, dan gaat het helemaal niet meer. Dan wordt het juist onmogelijk. Want dan ga ik zien waar de zonde nu allemaal in zit. Dan ga ik zien hoe de zonde mij altijd aankleeft. Dan ga ik instemmen met wat het avondmaalsformulier, die godvruchtige avondmaalganger, laat zeggen. Ik lig midden in de dood. Juist als ik de zonde in zijn aard, in zijn karakter ga leren kennen. Juist als ik ga zien hoe zwaar de Christus heeft moeten lijden. Dat de toren van God vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op hem heeft gerust. Dat de toren van God het bloedig zweet in de hof heeft uitgedrukt. Dat de toren van God hem in de hel heeft gebracht en hij heeft moeten uitroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan ga ik de zonde steeds ernstiger nemen. Dan kan ik niet over de minste zonde heen stappen. Dan ga ik beseffen hoe ik de geest van Christus nodig heb om die zonde te bestrijden. Als ik dat nog vanuit een eigen kracht, vanuit een eigen werk, heiligheid moet doen, gemeente, ja, een rijke jongeling die kan dat nog. Die kan nog een bepaalde begeerte onderdrukken, die kan nog een bepaalde zonde overwinnen. Maar in diegene waarin de geest van Christus werkt, die lukt dat niet meer. In hun hart leeft het gebed: laat u mijn tong en mond en hart en diepste grond toch wel behagelijk wezen. Niet alleen wat uitwendige veranderingen. Niet alleen wat in het oog lopende zonde, maar mijn hart. De diepste gronden van mijn hart. En dan komt de klacht van Romeinen 7 zo dichtbij. Als ik het goede wil doen, dan ligt dat kwade mij bij. Dat is als je door de Heilige Geest onderwijs krijgt in de kracht en in de macht van de zonde. Dan ga je steeds meer oog krijgen ook voor de persoon, voor het werk van de Heilige Geest. Ai, laat uw Heilige Geest van mij niet scheiden, dat bad David. Die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Die man die is erachter gekomen hoe machtig, hoe krachtig de zonde was en hoe zwak van moed en klein van krachten hij zelf was. Juist omdat hij gerechtvaardigd was. Juist omdat hij kennis had aan het bloed. Kreeg hij oog voor de werking van de Heilige Geest. De vernieuwing die alleen door de Heilige Geest gewerkt kan worden. De Geest van Christus die ons heiligt, die ons leven zuivert. En dat is geen werkheiligheid, gemeente, maar dat is een evangelische heiligmaking. Dat werkt de Heilige Geest door het evangelie. Door het zien op Jezus. Door meerdere kennis van zijn lijdensweg. Door meerdere kennis van zijn bloed. Door te zien hoe zwaar de gang moest zijn van de borg om mij te reinigen, om mij te heiligen. Om in hem krachten te mogen ontvangen. Om de voetstappen van Christus te mogen drukken en zijn beeld gelijkvormig te worden. En dan wacht er nog een derde woord, gemeente. En dat is het woordje verzekering. Behalve dan het woord vermaning en daaraan gekoppeld het woord afzondering en verzoening. En in de tweede gedachte het woordje vernieuwing. Heeft de Heere ook heel nadrukkelijk die sacramenten gegeven tot verzekering. Dat komt een aantal keren terug in de catechismus. Hoe wordt gij in de heilige doop vermaand en verzekerd? Dat de enige offerande van Christus aan het kruis geschiet u ten goede komt. En dan komen we in het antwoord ook weer tegen. Dat ik zo zeker met zijn bloed en geest van de onreinheid mijn ziel gewassen ben. En in antwoord 70, het is vergeving der zonde van God uit genade te hebben om des bloeds van Christus wil. En ook in antwoord 71, op vraag 71, weer dat woordje zekerlijk. De zekerheid. Nou, daar zou veel over te zeggen zijn, gemeente. Maar laat ik het mij vooral concentreren op dat middel dat de Heere dan gegeven heeft aan zijn volk, aan zijn kerk, om tot die zekerheid te komen. Namelijk de sacramenten. En laat ik dan even dat illustreren met een beeld uit het dagelijkse leven wat ik eens las van een meisje, een tienermeisje dat, misschien hebben dat wel meer kinderen, dat zich afvroeg: ben ik nou eigenlijk wel een kind van mijn vader en mijn moeder? Ja, dat kan je zo hebben. Dat je om wat voor reden dan ook je gaat afvragen. Maar is het wel zo? Is dat wel mijn moeder? En wie geeft mij de garantie dat dat wel echt mijn vader is? Ik lijk helemaal niet op hem. Of ze zijn vaak boos op me. Houden ze wel van me? Ben ik wel een kind van mijn vader of moeder? En zo las ik eens van een meisje dat ook daarmee worstelde. En dat toen het trouwboekje van haar moeder onder ogen kreeg. Van haar vader en moeder onder ogen kreeg. Waarin ook stond opgetekend dat de kinderen die geboren waren, kinderen van deze twee mensen waren. Van deze man en deze vrouw. En toen las ze ook haar eigen naam. Dat trouwboekje van haar ouders, dat was voor haar een bewijs. Het zijn inderdaad mijn vader en mijn moeder. En zo wil ook het sacrament in de geloofsworsteling van een arme, bekommerde zondaar een teken, een waar teken zijn. Dat in de geloofsoefening tot een verzekering wil leiden. Dat God het niet alleen maar toezegt. Dat God het niet alleen maar belooft, dat het niet alleen door zijn woord tot ons komt en door zijn heilige geest wordt toegepast aan het hart. Maar ook het sacrament, ook de heilige doop is een teken. En de Heere wil dat wij dat gebruiken, gemeente. Gelovig gebruiken. Met dat geloof dat door de Heilige Geest gewerkt en geschonken is. Maar er dan ook wel gebruik van maken. En het niet laten liggen. Zoals toch in veel gevallen wel gebeurt. Zeker als het gaat om de heilige doop. Ook in het leven van hen die genade kennen is er, heel eerlijk, nog veel meer werkzaamheid met het heilige avondmaal. Dat wordt dan ook 4 keer per jaar bediend. Daar moet je dan ook inderdaad deel aan nemen. Daar moet je uit de bank voor opstaan. Je moet jezelf beproeven enzovoorts. Dus dan natuurlijk, dat snap ik wel, dat dat ook in bepaalde mate anders ligt dan bij de heilige doop. Maar niettemin. De Heer heeft dat teken niet voor niks gegeven aan zijn kerk. Een pand van zijn goedwillendheid te ons waard. Een teken van zijn gewilligheid. Van zijn goedheid, van zijn genade. Een garantiebewijs dat hij het waarlijk meent. En nogmaals, hoe zou de Heer het vinden als daar nauwelijks werkzaamheden mee zijn? Als we daar nooit op pleiten. Als we daar nooit werkzaamheden mee hebben. Als we nooit naar ons voorhoofd kijken. Als we nooit ons voorhoofd in de nek leggen, zoals een oude dominee dat eens noemde, en de Heere wijst: Heere, hier staat het, u hebt uw naam erop geschreven. Laat je je voorhoofd wel eens aan God zien. Juist ook in die aanvechting, juist ook in die strijd en die twijfel als je het niet meer weet, als je moedeloos bent. Nogmaals, die soldaat die na 6 maanden weer terugkomt uit de strijd en die dan ziet dat zijn vriendin of zijn verloofde die ring maar achterloos heeft weggelegd en niet eens meer weet waar ze hem heeft opgeborgen, hoe zal die dat vinden? Dat zal hem toch bezeren. Ze is kennelijk helemaal niet zo verlegen met zijn om zijn liefde. Is er niet zo werkzaam mee? Hoe zou de Heere dat vinden als wij dit middel niet gebruiken? Bij aanvang om in de bekering, in de verandering van het leven, in de overtuiging van zonde, als we de heilige doop niet gebruiken als een pleitgrond, als een schuldig mens de Heere wijzen op zijn eigen belofte? Gemeente, waar moet je de Heere anders op wijzen dan alleen op zijn eigen toezegging, op zijn eigen belofte? Heere, hier staat het. U hebt het toegezegd. U hebt het toch beloofd. En ook na ontvangen genade, dat Gods kinderen, die bij aanvang iets hebben mogen leren kennen van die vergevende liefde van God en van de verzoening door het bloed van de Heere Jezus Christus, dat die blijvend werkzaam zijn met deze dingen. Juist ook in de strijd, waarin alles zo om kan liggen, waarin alles zo aangevochten kan zijn. Zoals we dat vanochtend zagen in die aarzelingen die er kunnen zijn, ook na ontvangen genade, als die stemmen van binnen sissen: gij hebt geen heil bij God. En als je werkelijk de Heere zou vrezen, dan zou je veel geestelijker zijn en je zou veel meer bezig zijn met het woord en je zou veel heiliger zijn en veel zuiverder spreken. En wil de Heere hier een teken ons in meegeven, dat het bloed van Jezus Christus ons reinigt, ons vernieuwt, ons heiligt. In de werkzaamheid en de worsteling aan zijn genadetroon. Het is bekend van Maarten Luther dat hij op allerlei manieren vaak bestreden werd, moedeloos was, depressies zelfs kende. Dat had er natuurlijk mee te maken dat hij de strijd tegen Rome kende, in de ban gedaan werd. Maar ook dat hij binnen dat grote werk van de reformatie allerlei ontwikkelingen zag die hem verdriet deden. De kerk die op allerlei manieren allerlei onzuiverheden in zich bleef houden. Het Roomse gedachtegoed dat nog allerlei wegen aanwezig was. Allerlei zonden. Maar ook de twijfel in zichzelf, de aanvechting van de boze. En het is bekend dat Maarten Luther in een van die moedeloze buien, in een van die depressies, zichzelf heeft aangesproken. Martinus, zo zei hij, du bist getauft. Je bent gedoopt. In die strijd, in die aanvechting, in de beschuldigingen van binnen en van buiten, in de geloofsworstelingen, legde Maarten Luther zijn hoofd in zijn nek en liet hij zijn voorhoofd aan de Heere gezien. Aan de Heere zien. Je bent gedoopt. Je bent een drager van de belofte Gods. Een drager van de toezegging. Van die God die geen man is dat hij liegen zou. Nou, gemeente, zo werkzaam te zijn. In uw zonde, in uw ellende. Te midden van alle aanvechting en strijd. Te midden van al die nieten van Schortinghuis. Ik ben niet. En ik kan niet. En ik heb niet. En ik wil niet. En ik deug niet. Als dat werkelijkheid is in je leven, gemeente, als dat niet maar gewoon alleen maar napraten is, maar als dat nou werkelijkheid is, wat kan een mens dan moedeloos worden en moe vanwege die haast onoverwinnelijke vijanden? om dan te zeggen, maar je bent gedoopt. God heeft je een pand gegeven, een teken van zijn goedwillendheid. God heeft zijn heilige naam verbonden aan jouw naam. Niet om daarop te rusten. Niet om het achterloos weg te leggen. Maar om erop te pleiten. O God, wees mij de zondaar genadig. Gedenk toch aan het woord dat u gesproken hebt tot uw knecht ook in de heilige doop al. Heilig werkzaam. De Heere wijzen op zijn toezegging. Smekend om de geest van Christus. In de toepassing van deze dingen. Dan heeft de Heere daar de rijke belofte aan verbonden. Wie zo tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Amen. Wacht alles op de bediening van uw Heilige Geest. Prediking, het gelezen woord, de gezongen psalmen, de gebeden. Schenk ons uw genade en uw geest, opdat we er werkzaam in mogen zijn of worden. Zonder die geest, Heere, dan blijft het hier weer alles achter. Dan leven we weer door. dan maken we ook geen recht gebruik van het woord en van het sacrament dat u gegeven hebt. Maar geef ons een begeerte om deze dingen te kennen, om deze dingen te onderzoeken, om werkzaam te zijn met deze dingen. Geef zo, Heere, dat sacrament betekenis aan het hart dat door schuldbesef getroffen en verslagen is. Dat twijfelt, dat heen en weer geslingerd wordt, dat aarzelt om tot de troon der genade te vluchten. Bewaar ons voor, Heere, dat die aarzeling, dat uitstel tot afstel zal leiden. En dat we er straks te laat achter gekomen, Heere, dat we niet gewild hebben. Bewaar ons daarom voor een onverzoende dood. Bewaar ons voor zonden, ook de week die we begonnen zijn. Wilt u ons ook gedenken in ons dagelijkse leven, in het gezin, of als we alleenstaand zijn, in de ouderdom, de kinderen, de jongeren, op school, als ook de laatste weken van dit schooljaar zijn aangebroken, of als er misschien al vakantie is, wilt u ons allen helpen in alle dingen, ook op het werk in het maatschappelijke leven, ook het werk in het ambtelijke leven. Wees met ons in deze week, als er nog verschillende bijeenkomsten zijn, de zondagschool, de leiding van de jeugdverenigingen. Heren, wilt u het alles met uw zegen bekronen, Heren, en geven dat uw werk door mag gaan. Vergeeft u genadig alles wat onvolkomen was, wat maar ten dele was. We willen het uwe met uw zegen bekronen en achtervolgen. En hoor onze gebeden om Jezus wil. Amen. Psalm 135 vers 8 zingen wij tot slot. Van geslachte tot geslacht wordt naar onze dure plicht bij het volk uw gunst herdacht. Het achtste van 135. Met biddende harten de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
hè?